Gemeente, we slaan zo dadelijk zondag 2 van de catechismus op. Maar voor we dat doen, openen wij het woord van de Heere zelf. En we lezen uit Romeinen 3. Romeinen 3, vers 9 tot en met 20. Aangrijpende gedeelte. Heel ontdekkend gedeelte. Waar de Heilige Geest de geestelijke diagnose stelt van ons aller natuurlijk hart. Romeinen 3, 9 tot 20. Daar schrijft de apostel door de Heilige Geest het volgende. Romeinen 3, vers 9. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn, slangengif is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. En daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Tot zover het getuigenis van de Heilige Geest in Romeinen 3. Lezen wij nu de leerstof, gemeente, voor deze leerdienst. Zondag 2 van de Heidelberger. Die zondag gaat over de wet van God, waar we zo even uit Romeinen 3 ook over hoorden. Zondag 2. De eerste vraag van deze zondag luidt: waaruit kent gij uw ellende? En het Bijbelse antwoord is: uit de wet van God. De vervolgvraag luidt: wat eist de wet van God van ons? En het antwoord luidt: dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En de slotvraag luidt: kunt gij dit alles volkomen houden? En het antwoord, het Bijbelse antwoord is: nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover de leerstof voor deze leerdienst. Gemeente, u kent deze woorden vast. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven, in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door deze aardse woestijn en gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Woorden van de bekende jonge dominee Robert Murray McChane, die niet ouder zou worden dan 29 jaar. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Mijn Jezus. Dat is eigenlijk de taal van zondag 1. Hè? Wat is uw enige troost in leven en in sterven? In de kern toch dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven voor rekening kom van hem. Mijn Jezus. Die troost, dat is de taal, dat was de taal van zondag 1, die eerder al aan bod is geweest. Die regels van McChane, die u ongetwijfeld kent, en belangrijk om ze ook te leren kennen, jonge vrienden. Nu reis ik getroost, dat zijn woorden uit het laatste vers van zijn beroemde zang. En het eerste vers van datzelfde lied, dat begint met deze woorden. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. En nu zouden we kunnen zeggen dat zondag 1 de toon gezet heeft van de catechismus. Wat is uw enige troost? En nu gaan we in zondag 2 eigenlijk ook terug naar dat begin. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Nu gaan we terug naar het begin om te begrijpen hoe dat wonder van God uit in het hart geboren wordt. Waar begint dat dan, die enige troost in leven en in sterven? Nou, dat begint hier en dat begint hiermee. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Er zijn dus dingen die een mens niet kent en die een mens niet weet. Wat hem vreemd voorkomt. Ja, zegt een van de jonge vrienden, dat is natuurlijk logisch. Hè? Er zijn zoveel dingen die wij niet weten en die wij mensen niet kennen of misschien ook wel niet kunnen kennen. Ja, natuurlijk. Maar het gaat hier over de mens zelf, nietwaar? Eens was ik een vreemdeling, zingt McChane. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Stel je voor, de mens die zoveel weet, die kent, die zoveel weet en kent, die zou zichzelf niet kennen. En wij weten vandaag de dag wat, hè? Ons lichamelijke bestaan, ik noem maar iets. Ons lichamelijke leven hebben we intussen uitgeplozen tot in de genen aan toe. Hè? Duizelingwekkend. Wat de mens niet weet. En neem de medische wetenschap. Waartoe zijn we intussen niet in staat? Neurochirurgen opereren mensen tot in hun hersens aan toe. Wat weten wij niet? Hè? En laten we ook niet vergeten de psychische diepten van de mens. De psychologie en de psychiatrie hebben de menselijke geest doorzocht op allerlei dingen die wij mensen bewust of onbewust bij ons dragen. Dingen die ons bewust of onbewust bewegen. We weten wat over de mens. Hè? En toch, bij alles wat wij mensen over ons mensen weten, bij alles wat we over onszelf weten, blijft dit feit onderbelicht. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. En als het aan ons mensen ligt, gemeente, dan is dat zo. En dan blijft dat ook zo. Blijft hij een vreemdeling voor God en voor zijn eigen hart. He, want dit te weten, dit te kennen, dat is niet maar een kwestie van studie, dat is niet maar een kwestie van scherpzinnigheid, van geest. Weet u, nou dat weet u wellicht, wat datzelfde lied van McChane daarover zingt. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, doen? Dat is een zaak van ontdekking. Als de Heilige Geest, mag ik dat zo zeggen? Als de Heilige Geest langzaam maar zeker de blinddoek van voor mijn geestesoog wegneemt. En het langzaam maar zeker licht wordt in dat oog. Eerst vaag, al krachtiger, totdat ik uiteindelijk mijn oog opsla en het zie, mijn menselijke ellende. Gemeente, dat laat de Heilige Geest de mens niet in één keer ten volle zien. Dat zou ons mensen verblinden. Die volle werkelijkheid in één keer te verstaan, te zien, dat zou ons mensen verblinden. Of om een ander beeld te gebruiken, daarmee zou je in een pijloze diepte staren, die je zou doen duizelen, de blik in die afgrond. Nee, geleidelijk aan. Geleidelijk aan ontdekken, steeds meer ontdekken, steeds meer ervan onthuld krijgen door de Geest van God, hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. En zullen we het ooit ten volle verstaan? Ik denk het niet. Hoe langer, hoe meer ontdekken hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Zodat je kennis krijgt aan wat je onbekend is en onbekend was. Zodat je bekend wordt met je eigen menselijke hart. Daar vraagt zondag 2 naar immers. Waaruit kent gij uw ellende? Met de catechisme moet je altijd op de kleintjes letten. Ik bedoel, op de details letten. Op de kleine dingen. Waaruit kent gij uw ellende? Er wordt ons niet gevraagd, gemeente, door de catechismus, of wij ellendig zijn. Dat wordt niet gevraagd. Ook wordt niet gevraagd of wij ons ellendig voelen. Nee, dat wij ellendig zijn, dat wordt door ons leerboekje op het gezag van het woord van God als vaststaand aangenomen. Daar gaat het leerboekje, dat zo uit het woord is gehaald, daar gaat het leerboekje eenvoudigweg van uit. Dat wij ons in diepten van ellenden bevinden, dat staat voor de Heidelbergse catechismus vast. Ik las ergens, of je dat nu als mens een lode last is, die menselijke ellende, of je dat nu een lode last is, of dat die met een luchtige lach wordt weggewuifd, dat doet er wat dat betreft niet toe. Het is de stand van zaken. Wij bevinden ons in diepten van ellenden, of we dat nu beseffen, of we dat nu belijden, of we dat nu geloven, of we dat nu beamen of niet. Waaruit kent gij uw ellende? U die van u. Jij die van jou. Ik die van mij. Waaruit kent gij uw ellende? Het gaat heel persoonlijk toe, hè? De catechismus houdt zich meestal niet bezig, gemeten, met heel bespiegelende vragen en kwesties en vraagstukken. De punt van de pijl is altijd op het hart. Hier ook. Waaruit kent gij uw ellende? En daarmee wijst zondag 2 ons heel persoonlijk, hoofd voor hoofd en hart voor hart aan. Niet alleen de ouder, ook de jongeren, ook al zijn ze er vanavond misschien in mindere mate, maar ook de kleintjes van de gemeente. Ook de kleinsten van de gemeente. die zitten daar ook middenin, nietwaar? Wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren klinkt met regelmaat ook rondom de doopvond in deze kerk. En daarom wij met onze kinderen. En daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Je kunt het bijna maar met huiver uitspreken. Maar we zijn wel gehouden met de hand op het woord van God om het uit te spreken. Wij met onze kinderen. Gij, zegt de catechismus. U, jij. Onderscheid wordt hier niet gemaakt, gemeente. Of je nu een hoge opleiding hebt genoten. En naast iemand zit die misschien veel minder is geschoold en een multimiljonair, gesteld dat hij er is, is er even ellendig aan toe als een gemeentelid dat misschien amper zijn schulden afgelost kan krijgen. Gij, hoofd voor hoofd, hart voor hart, waaruit kent gij uw ellende? En die vraag gaat evenzeer een veroordeelde crimineel aan die 20 jaar heeft gekregen en TBS vanwege die afschuwelijke moord. Hem gaat die vraag evenzeer aan als dat fatsoenlijke gemeentelid, die nette man en die keurige vrouw die zondag voor zondag hier in de kerk zitten. Alle mensen. Romeinen 3. Tast diepe. Romeinen 3. Alle mensen. Op alle mensen is voor God hetzelfde oordeel van toepassing. Staat erbij. Antwoord 5. Ik bedoel dat oordeel van nature geneigd God en mijn naaste te haten. En dat komt omdat het hier gaat om de armoede gemeente van ons menselijke en dus ons boze hart. Kijk, ik begrijp het natuurlijk wel. Die gesprekken heb je op de catechisatie ook wel eens. Ik begrijp het wel als een jongere dan tegen je zegt, maar kom nou toch. He? Alle mensen zijn er toch niet even ellendig aan toe. He? Die gedetineerde waar u het net over had, die heeft heel wat ellende over zichzelf gehaald, maar bovendien en vooral ook over anderen afgeroepen. En daar ben ik tot hiertoe gelukkig voor gespaard gebleven. En wat dacht je van mensen die nu in zo'n oorlogsgebied leven? Beelden vervullen je met afgrijzen, nietwaar? Of mensen die in een gebied leven waar grote droogte heerst en daarom grote honger is. Of wat te denken van slachtoffers van het tsunami. Dakloos en verslaafde mensen met allerlei lichamelijke klachten en psychische gebrek. Nee, dan heb ik eigenlijk geen ellende. Ik begrijp al dat je dat zegt. Maar dan moeten we eerst dit bedenken. De catechismus heeft het niet over ellenden in de zin van een ellendige situatie of een ellendig gevoel dat een mens kan hebben. Aangrijpend genoeg als een mens dat heeft trouwens. Daar niet van. Je moet maar eens een gesprek hebben met iemand die voor zijn of haar gevoel alleen nog maar de scherven van het leven in de hand houdt en nergens geen lichtpuntje kan ontdekken in het duister van die nacht die depressie heet. Ik zeg, je moet eens een gesprek met zo iemand hebben. Ja, maar je moet het eens wezen. Hè? Een gevoel, een heel tragisch levensgevoel, soms dat door van alles kan zijn opgeroepen, door allerhande ellenden. En ik denk dat jij het daarna ook over had. Over ellenden. Maar ellenden zijn andere dingen. Hoe scherp ze ook kunnen zijn. Zo scherp dat je je er geducht aan kunt verwonden. Hè, aan die ellenden. Of dat nou oorlog is, of pijn is, of honger is, of geweld is, of ziekte is, of zorgen zijn, of de pijn van verlies lijden, de pijn van elkaar niet verstaan, van elkaar niet vinden, ellenden. Iemand noemde dat eens gemeente veelzeggend. De napijn. De napijn. Zoals je napijn kunt hebben na een zware operatie bijvoorbeeld of een ernstig ongeluk. En zo is al dat leed, al dat verdriet zijn al die ellenden de napijn. Hè? Namelijk van de ellende. Waarover de catechismus het heeft. De oorzaak van onze honger en kommer. Namelijk de zonde. Want al die verdrietige, pijnlijke, ellendige dingen zijn de vruchten die groeien uit de wortel die zonde heet. Zonder zonden geen wonden. En die wortel die steekt nu diep in ons aller hart, nietwaar? En dat is de ellende waar de catechismus het over heeft. En dat is de ellende waar de catechismus naar peilt en naar vraagt. Dat is de ellende die de catechismus ook beleidt, met pijn in het hart zeker. De ellende, met dat we als mensen de Here verlieten, zonk ons leven in het bederf. Dat is onze ellende en dat is voor alle mensen gelijk. Hetzelfde, waaruit kent gij die ellende in uw leven? Ja, gemeente, daar wordt het eigenlijk stil. Hè? En dan valt een mens stil. Eens was ik een vreemdeling. Daar heb je het al. Kijk. Als het over die ellenden gaat. Ja. Dan weten we wel mee te praten. Ik denk wel eens dat we als mensen daar ook heel veel van onze tijd mee vullen. En de kranten voeren je wel. We nemen de kennis van, we hebben het er ook. Heb je het al gehoord? Je loopt eigenlijk altijd achter. Want het nieuws van 10 minuten geleden is oud. We hebben het voluit en volop over al die ellenden. En natuurlijk begrijpt u me goed. Dat kan je aangrijpen. Hè? Dat moet je wel aangrijpen ook. De ellenden. Die zo breed en zo veel en zo diep zijn soms. Ik zei net, daar weten we wel mee te praten over die ellenden, maar ik ontmoet wel eens mensen die daar ook sprakeloos van zijn geworden. Die daar eigenlijk geen woorden meer voor hebben. Ellende. Maar nu gaat het over de ellende. Gij, u, jij, ik. En dan vallen we denk ik stil. Trouwens, dat woordje ellende laat zelf al haarfijn zien waarom het gaat. Hè? Dat is je natuurlijk op de catechisatie best al eens uitgelegd. Maar de herhaling is de beste leermeester. Maar ellendig betekent letterlijk in onze Nederlandse taal van vroeger uit uitlandig. Je bent uit het land geraakt. Je bent buiten de gemeenschap geraakt. Buiten de gemeenschap van God namelijk. En dus uit de gemeenschap van het leven. Uitlandig. Je bent God kwijt. Je bent in het buitenland terechtgekomen. En dat buitenland dat heet in dit geval dan natie-onverschilligheid of vorstendom-vervreemding. Uw ellende, jouw ellende, mijn ellende is, gemeente, dat wij als mens zijn geboren, als mens die God kwijt is. Als nakomeling van Adam. Waaruit kent gij uw ellende? Het feit dat je God kwijt bent. En nee, dan gaat het niet eerst en vooral over die mensen buiten de kerk, weet u wel. Dat kun je dan makkelijk denken. Dat gaat zeker over die mensen daar. Goddelozen. Ja, het gaat ook over die mensen daar. Maar niet alleen over die mensen daar. Godlozen. Het gaat over hen en ons. U zou eens moeten lezen wat de Heere Jezus Johannes opdraagt om te schrijven aan de gemeente van Laodicea in Openbaring 2 en 3. Dan moet Johannes op aanwijzing van de hemel zelf aan die gemeente van Laodicea schrijven. Gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en heb aan geen ding gebrek. En gij weet niet, daar heb je het al, gij weet niet dat gij zijt ellendig. En jammerlijk en arm en blind en naakt. Dat kan dus, ellendig. Hoe aangrijpend is dat, gemeente? Het is een brief aan de kerk, hè? Laodicea. Hoe aangrijpend is dat? Je kunt ellendig zijn met een Bijbel op schoot. Met een catechismus voor je in de kerkbank. Misschien wel met een catechismus in ons hoofd. Want God redt, rechtvaardigt geen rechtvaardigen. Mensen die denken dat God heel tevreden met hen is, omdat ze zelf en met zichzelf zo tevreden zijn. Maar God rechtvaardigt goddelozen. Mensen die met hun ellende om hulp verlegen voor hem staan. Dus laten we vooraf de vraag van zondag 2 ietsje bijstellen, gemeente. En zeggen, kent gij uw ellende? Dat doet er nogal wat toe. Want als we dat niet doen, onze ellende kennen, dan lopen we zomaar met heel ons hebben en houden de dood in de armen. Want dan lopen wij voorbij aan Christus. Die het verlorene zoekt en die goddelozen rechtvaardigt. Kent gij uw ellende? Ja, wat is die ellende dan? Ik heb er al wat van gezegd natuurlijk, maar als we dat nog iets uitdiepen. Wat is die ellende dan? Dat we zonder God verloren gaan. Nou, dat is eigenlijk de vrucht. Hè? Dat is eigenlijk de uitkomst. De ellende is dat wij God verlieten. Dat wij hem niet bedoelen, maar dat we onszelf bedoelen. Ik heb wel eens een tijdje zitten kijken, gemeente, naar die woorden uit de mond van de rijke man in de gelijkenis van de rijke man en Lazarus. Hè? U kent die gelijkenis? Hij sterft en hij slaat zijn ogen op in de hel, zegt de Heere Jezus. En dan smeekt hij of hij heeft nog broers in leven. Of niet iemand die broers kan gaan waarschuwen. Waarom? Moeten ze gewaarschuwd worden dat ze Christus moeten liefhebben? Nee, ze moeten gewaarschuwd worden om niet te komen waar hij nu is. Ik heb wel eens naar die woorden zitten kijken en gedacht, onthult dat ook nog iets van onze diepe zelfzucht? Daar moeten ze voor bewaard worden. Dat heeft natuurlijk wel wat goeds, dat begrijp ik wel. Maar dan gaat het nog meer om hen dan om God. Hè? Dat is onze ellende ten voeten uit. Daar is mee begonnen, toen de mens zichzelf op het oog had en dacht, ik wil als God zijn, ik wil op de troon. En daar houdt hij kennelijk tot het laatste toe ook aan vast, tenzij, dat is de ellende. Paulus, hij zegt op een zeker ogenblik, hij verzucht op een zeker ogenblik in zijn leven, u kent die woorden. Ik ellendig mens. Wanneer zegt Paulus dat? Als hij in de gevangenis zit en bang is dat hij er nooit meer uitkomt, zegt hij dan, ik ellendig mens? Of toen misschien de ellenden zich opstapelden in zijn leven en Paulus er ook niet meer overheen kon zien? Nee, als hij opmerkt hoe weinig hij van nature de Heere bedoelt. En zich op de aangeboren neiging betrapt om God en zijn naaste te haten. Dan zegt hij, ik ellendig mens. Dat is zijn ellende. Zelfs een kind van God haat van nature de Vader die in de hemelen is. Zo ontaard is het schepsel geraakt. Pak het woord er maar bij hem. Dat is de eigenlijke kwaal. Zelfs die bidder, we zingen straks zijn woorden nog uit, Psalm 130. Zelfs die dichter die zich bevindt, die zich weet in de diepten van ellenden, die eindigt met, en hij zal Israël verlossen. Waarvan dan? Van al zijn ongerechtigheden. Hoe kom je dat nu in je eigen leven op het spoor? Dat is de vraag van zondag 2 natuurlijk. Waaruit kent gij uw ellende? Het antwoord is heel kort en krachtig. Uit de wet van God. De lichtstraal van Gods wet laat die ellende oplicht. Je kunt denken, denk er nog maar eens aan. Aan die ene lichtstraal die door het raam valt op zolder, op een stoffige zolder. En in die bundel van het licht zie je duizenden stofjes dwarrelen. Zonder die lichtstraal zie je dat natuurlijk niet. Maar dan plots zie je het haarscherp. Nou, als het licht van Gods wet in je hart valt, dan zie je het, zegt de catechismus. Je ellende. Want wat zie je dan namelijk? Dan zie je je ongeloof. Dan zie je je liefdeloosheid. Dan zie je je verzet tegen God opeens. Misschien dacht je voordien wel dat het meeviel. Maar dan zie je plots je vijandigheid. Hoe keurig die kamer er in ons besef misschien tot op dat moment wel aan toe was, die kamer van ons hart. En we denken misschien wel, bij de buur is het zo'n zootje, hè? Totdat het licht erin valt van God. Paulus schrijft, zonder de wet is de zonde dood. Hij bedoelt, zonder de wet zijn we ons niet bewust dat zonde zonde is. Hè? Maar door de wet is de kennis van de zonde. Door die wet steekt de Heilige Geest dat ontdekkende licht aan in je ziel. Zoals dat licht valt door het dakraam. Op die stoffige zolder, zo valt het licht van de Heilige Geest in de diepste hoeken, schuilhoeken van je hart. En die lichtbundel heet de wet van God. Misschien hebt u wel eens een röntgenfoto gezien. Of jullie, of een beeld van een scan in het ziekenhuis. Ja, dan zie je plots van alles die je... Allerlei dingen die je van buitenaf nooit vermoed had. Hè? Die je niet zien kunt, waar je geen besef van hebt. En dan staat het opeens zomaar scherp op beeld. En zo brengt de Heilige Geest door de wet van God het aan het licht in je leven. En je ziet het. Ik ben wel misvormd door duizend zonden. Misschien dat iemand van u of van jullie denkt, nou, laten we die wet er eens even bij pakken dan. Hè? Ik heb nog nooit iemand gedood. Ik heb nog nooit wat gestolen. Maar is het dan zo erg met mij gesteld? Nou, dat laatste is nog maar de vraag. Hè? Maar dat komt later in de catechismus. Wat betekenen die geboden precies? Dus dat laat ik nu maar even rustig, gemeente. Maar laten we die wet van God er inderdaad eens even bij nemen. Want daar gaat het om natuurlijk niet om wat ik vind of wat ik wil of wat mij goed dunkt. Maar het gaat om wat God wil en wat de Heere goed noemt. Wat Gods wet eist. En dat is, zegt zondag 2, in één woord samengevat: de liefde. U vindt hier de samenvatting van de wet terug, hè? De liefde. Misschien denkt iemand nu, oh, dan valt het nog wel mee. Ja, gij zult lief hebben. Nou, als het dan maar liefde is, dan, als het dan maar goede bedoelingen zijn, dan komt het niet te veel op de details aan. Ja, maar wacht even. Die liefde uit zich toch juist in gehoorzaamheid. Hoe lief heb ik uw wet? Ze is mijn betrachting de ganse dag. En Christus heeft ons laten zien, de eis van de liefde verzwakt de wet niet, maar versterkt, verscherpt die wet juist. Want wat is die eis? Niet maar dat we het ene doen en het andere zullen nalaten, gemeente. Dat kun je nog met een liefdeloos hart doen. Dingen doen en dingen nalaten. Maar nee, wij zullen lief hebben. God boven alles en de naaste als onszelf, zegt de samenvatting van de wet. De Heere lief hebben, dat betekent toch dat we hem erkennen, dat we hem eerbiedigen, dat we hem beminnen, dat we zijn eer voorstaan. Kijk, en juist daarom leer ik door de wet de ellende van mijn hart kennen. Want de liefde ontbreekt van nature tot hem, al kan er ook zoveel godsdienst zijn. En al houd je als een fariseer al die buitengewoon spitsvondige regels, je laat het zwaarste van de wet, dat is de liefde, na. Tenminste, zo leert Christus het ons volgens antwoord 4. Hè? Zo leert Christus het ons. Dit is niet wat de catechismus ons leert. Ja, natuurlijk ook wel, maar in de grond van de zaak is dit wat Christus ons leert. En in zijn hand, gemeente, is de wet van God nog veel scherper eigenlijk. Hè? Hij die volkomen de Vader lief had en zondaren. Hij houdt ons voor in het evangelie. Gij hebt gehoord dat gezegd is: uw naaste zult gij lief hebben en uw vijanden haten, maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen ze die u vervloeken, en doet wel degene die u haten. Voelt u wel? God vraagt naar de liefde van het hart, en van heel je hart, van heel je ziel, van heel je gemoed, van al je krachten. Daar vraagt de Heer naar, hè, naar die liefde. Zodat hij ons boven alles is en boven alles gaat en boven alles staat. Hem liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Dan is ook die liefde tot de naaste is meer dan een stuk medemenselijkheid, een stuk humaniteit, zeg maar. Daar zijn indrukwekkende voorbeelden van, dat wel. Maar dat is nog geen bewijs dat een mens lief heeft zoals God het leert. Nee, een stuk menslievendheid, dat is het bewijs daarvan dat God de boosheid van ons mensen nog begrenst. Want de liefde tot God en vooral de liefde uit God is de wortel van de echte naaste liefde. Wie is mijn naaste? Vroeg die schriftgeleerde. Ja, alle mens die God op je weg brengt. Niet alleen die sympathieke. Maar ook die klasgenoot die ik helemaal niet zo mag. Ook mensen die me verwonden, mensen die we... die me tegenwerken. En zo wordt duidelijk, hè, dat die naaste liefde waar Christus het over heeft, dat die vrucht is van het geloof. Die vrucht doet het niet, die groeit niet op de akker van je eigen hart. En die liefde gaat ver. Want die is niet alleen erop uit om de ander niet te schaden, maar ook nog eens om het goede voor de ander te zoeken. En niet wat gij niet wilt dat u de mensen doen. U kent hem wel. Nee, het evangelie draait het om, hè? Wat u wilt dat u de mensen doen, doet gij hen desgelijks. Ten laatste liefhebben als uzelf. Nou, wat heeft de mens voor zichzelf over? Je hoeft de naaste niet meer lief te hebben dan jezelf. Maar je mag hem niet minder lief hebben dan jezelf. De liefde, daar hangt de hele wet aan. En die woorden kennen we. Maar wat zeggen ze? Toch dit, dat de gehoorzaamheid uit alle aan alle geboden opbloeit uit de liefde, als een bloesem aan een boom. En zonder die liefde is het een geplukte en dus een stervende bloem die wel moet verdorren. En dan de hamvraag. Kunt u dit alles volkomenlijk, op een volkomen wijze, betekent dat, houden? Dat is wel een belangrijke vraag. Kunt gij dit alles volkomen houden? Dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Want alleen daarmee neemt de Heere genoeg. Alleen daarmee neemt de Heere genoegen. Als wij dat volkomen houden. Wat vraagt de Heer in het Spreukenboek? Mijn zoon, je weet het wel hè, geef mij je hart. De Heer vraagt niet alleen naar je handen. En hij vraagt niet alleen, nou ja, vul maar in, naar je voet, naar je mond. Mijn zoon, geef mij je hart. Ja, want als je het hart hebt, heb je alles. Dat omvat alles, niet waar? Als hij ons hart heeft, heeft hij ook onze hand en onze voet en onze mond. Onze krachten, onze tijd, ons bezit, ons gezin. Dan staat alles in mijn leven hem ter beschikking. Kijk, de afgoden gemeente die vragen niet naar liefde, die vragen maar naar slaafse dienst. Hè? Slaafse dienst. Maar de Heere vraagt naar het liefste. Het liefste. Kijk, en daar komt de kwaal openbaar. U, jij, ik, wij zijn geneigd God en de naaste te haten. Dat is niet de taal van een natuurlijk mens, gemeente. Die staat gelijk op zijn achterste benen. Maar dat is de taal van een ontdekt mens. Weet u het nog? Toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt. En die ontdekte mens die zegt, het is o zo pijnlijk. Maar ik kan niet anders zeggen dan amen. Ik ben geneigd van mezelf uit God en mijn naaste te haten. En geneigd, jongelui, dan moet je denken aan een auto die op een helling staat op de handrem. Die wil maar één kant op. Dat is geneigd zijn. Dat is de neiging van ons boze hart om God en de naaste te haten. Gemeente, wat een ravage heeft de zonde aangericht. Wat een ravage. Geneigd God en de naaste te haten. Ik las ergens een leeuw verslindt, een tijger verscheurt, een panter loert, maar een mens doet wat een beest niet kan. Hij haat. En daarom is de zonde geen manco of een gebrek of een lot, maar dat is een keus. En daarom is een zondaar geen slachtoffer. Ja, maar zegt iemand, ik haat God toch niet? Nee, misschien worden wij voor veel openlijke vijandschap bewaard. Hè? Maar het is toch zo dat wij van huis uit allemaal de Heeren negeren. En in de wortel is dat haat. Kijk, vandaag de dag hebben we de mond vol over neutraliteit. Hè? Maar dat bestaat bij de Heeren niet. Het is voor of tegen, het is vriend of vijand. Meer mogelijkheden zijn er niet. Wie niet voor mij is, is tegen mij. En weet u wat zo erg is? De Bijbel zegt, God zegt, in zijn woord. Maar God zegt, zij hebben mij zonder oorzaak gehaat. Daarvoor is geen alibi. De haat is gericht op God aan wie een mens alles heeft te danken. En je denkt dan bij jezelf, een ongeluk komt nooit alleen. Want wie God niet vreest, ontziet ook geen mens. Geneigt God en mijn naaste te haten. Ieder zoekt zichzelf ten koste van de ander, met een hoofdletter, en de anderen. Moeten we dan als een humanist niet zoeken naar het betere in de mensen? Nee. God zet nog tralies voor ons hart. En dat is het geheim dat veel van die smeulende haat niet uit kan breken. Zodat de mens nog niet doet wat hij geneigd is te doen. De bruid zegt inderdaad. Ik ben zwart. Doch liefelijk. Want daar spreekt het geloof, gemeente. Daar spreekt het geloof. Bij de natuurlijke mens is de natuur nog ongebroken. Maar het geloof onderkent en bekent, dat is de neiging van mijn boze hart. Maar het erkent tegelijkertijd, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Kent zijn natuurlijke inslag, maar het miskent Gods genade evenmin. En daarom brengt zondag 2 je bij het gebed. Neig mijn hart, Heere. Eens voor het eerst en telkens weer opnieuw. Neig mijn hart en voeg het samen. Tot de vrezen van uw naam. En wat wordt het dan anders? Maar ik mag niet vooruitlopen op wat na zondag 2 komt natuurlijk. Maar dan wordt het anders. Heere mijn God, ik zal u loven. Hef het ganse hart naar boven. Amen. Laten we dat samen zingen, gemeente. U weet het, dat zijn de woorden van Psalm 86 en daarvan vers 6. 86, vers 6.